Hoofdstuk 18. William Miller. God heeft voor de verkondiging van de boodschap van Christus' wederkomst een oprechte, eerlijke landbouwer, William Miller, uitgekozen. Hoewel hij vroeger aan de goddelijke oorsprong van de Bijbel had getwijfeld, was het toch altijd zijn oprecht verlangen geweest de waarheid te leren kennen. Zoals vele andere hervormers had Miller in zijn jeugd veel armoede gekend en wist hij hoe belangrijk hard werken en zelfverloochening waren. Onafhankelijkheid, vrijheidsliefde, uithoudingsvermogen en vurige vaderlandsliefde waren de kenmerken van het gezin waaruit hij kwam. Deze trekken vielen trouwens in zijn eigen persoonlijkheid ook sterk op. Zijn vader was tijdens de Amerikaanse Revolutie kapitein in het leger geweest. De armoede die de jonge Miller heeft meegemaakt, is in belangrijke mate te wijten aan de offers die zijn vader in die woelige tijd heeft gebracht. William Miller was sterk en gezond en had reeds als kind een verstand dat boven het gemiddelde uitstak. Naarmate hij ouder werd, kwam dit duidelijk tot uiting. Hij was intelligent en weetgierig. Hoewel hij nooit aan een universiteit had gestudeerd, had hij door zijn studieijver, zijn grondige onderzoek en zijn kritische geest een gezond oordeel over en een brede kijk op de dingen. Hij was integer, had een benijdenswaardige reputatie en werd door iedereen geacht om zijn rechtschapenheid, spaarzaamheid en vrijgevigheid. Door zijn ijver en volledige toewijding had hij al op jeugdige leeftijd veel verdiend, maar hij bleef toch verder studeren. Hij heeft verschillende burgerlijke en militaire ambten bekleed en heeft zich in zijn werk onderscheiden. Hij scheen dan ook alle troeven in handen te hebben om een rijk en vooraanstaand man te worden. Zijn moeder was zeer vroom en Miller had dan ook als kind een godsdienstige opvoeding gekregen. In die tijd was hij echter ook in aanraking gekomen met enkele deïsten. Die een grote invloed op hem hadden gehad, vooral omdat het meestal vooraanstaande burgers waren die zich voor hun medemensen inzetten. Ze leefden onder de christenen en hun karakter was tot op zekere hoogte door hun omgeving gevormd. De goede eigenschappen waardoor ze bij anderen in de gunst stonden, hadden ze ook aan de Bijbel te danken. Maar toch gebruikten ze deze gaven om het woord van God te bestrijden. Door het contact met deze mensen had Miller hun ideeën overgenomen. De algemene gangbare verklaringen van de schrift leverden voor hem grote, onoverkomelijke moeilijkheden op. Toch bood zijn nieuw geloof dat de Bijbel gewoon verwierp niets beters en daarom was Miller allesbehalve gelukkig. Toch heeft hij ongeveer 12 jaar in deze richting volgehouden totdat hij op een leeftijd van 34 jaar door de Heilige Geest van zonde werd overtuigd. Zijn vroegere opvattingen boden hem geen enkele hoop op geluk na de dood. De toekomst was donker en sober. Later heeft hij over zijn gevoelens in deze tijd geschreven. Het vooruitzicht van een totale vernietiging was erg beangstigend. Als de mensen werkelijk rekenschap voor hun daden zouden moeten afleggen, zouden ze allemaal kinderen des doods zijn. De hemel was als koper boven mijn hoofd en de aarde als ijzer onder mijn voeten. Ik vroeg me af wat de eeuwigheid precies inhield en waarom de dood eigenlijk bestond. Maar hoe meer ik erover nadacht, des te groter werd de verwarring in mijn geest. Ik probeerde er niet meer over na te denken, maar ik kon mijn gedachten niet ordenen. Ik voelde me ellendig, maar begreep niet waarom. Ik klaagde, zonder eigenlijk te weten over wie. Ik zag kwaad om mij, maar wist niet waar en hoe ik het goede kon vinden. Ik treurde, zonder hoop. Hij verkeerde enkele maanden in deze toestand. Plotseling kwam de gedachte van een heiland mij levendig voor de geest. Hij zei, ik dacht dat er wel iemand moest zijn die zo goed en barmhartig was dat hij voor onze overtredingen zou willen boeten en ons door zijn daad zou vrijstellen van de straf die op de zonde staat. Ik begreep onmiddellijk hoe liefdevol zo iemand wel moest zijn en stelde me voor dat ik mij in zijn armen zou kunnen werpen en op zijn genade zou kunnen vertrouwen. Maar dan moest eerst de vraag worden beantwoord hoe men er zeker van kan zijn dat zo iemand inderdaad bestaat. Buiten de Bijbel kon ik nergens een bewijs vinden voor het bestaan van zo'n heiland of voor de toestand na de dood. Ik kwam tot de conclusie dat de Bijbel juist de heiland openbaart die ik nodig had. Het verbaasde mij dat een niet geïnspireerd boek beginselen uiteenzetten die zo volmaakt aan de behoeften van een gevallen wereld beantwoorden. Ik moest wel toegeven dat de Bijbel een openbaring van God moest zijn. Ik las de schrift met plezier en Jezus werd mijn vriend. De heiland werd voor mij de belangrijkste onder 10.000. En de Bijbel, die ik vroeger een duister en tegenstrijdig boek had gevonden, werd nu een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik vond rust en vrede. God was voor mij een rots in de oceaan van het leven. De Bijbel werd voor mij het belangrijkste studieboek en ik kan in alle oprechtheid zeggen dat ik hem met een groot genoegen heb bestudeerd. Ik ontdekte dat men mij maar de helft had verteld. Het was mij een raadsel waarom ik zijn schoonheid en heerlijkheid niet vroeger had ontdekt en ik vroeg mij af hoe ik de Bijbel ooit had kunnen verwerpen. Alles wat mijn hart verlangde werd erin geopenbaard. Het had een geneesmiddel voor elke ziekte die de ziel kwelde. Ik wilde niets anders lezen en had alleen behoefte aan Gods wijsheid. Miller beleed in het openbaar zijn geloof in de godsdienst die hij zo had veracht. Zijn ongelovige vrienden kwamen onmiddellijk opdagen met argumenten die hij ook zelf zo vaak tegen de goddelijke oorsprong van de schrift had aangevoerd. Hij kon de argumenten op dat ogenblik niet weerleggen. Als de Bijbel een openbaring van God is, kan hij zichzelf niet tegenspreken. Daar de Bijbel bestemd is om de mensen te onderwijzen, moet hij ook begrepen kunnen worden. Hij besloot de Bijbel zelf te onderzoeken om na te gaan of er inderdaad tegenstrijdigheden in waren. Hij probeerde alle vooroordelen uit te sluiten en gebruikte geen Bijbelcommentaren. Hij vergeleek de teksten met elkaar en gebruikte kanttekeningen en concordantie. Hij ging systematisch te werk. Hij begon bij Genesis en las vers voor vers. Hij ging niet verder voor hij begreep wat het precies betekende. Als hij op een moeilijk gedeelte stuitte, vergeleek hij het altijd met alle andere teksten over het onderwerp waar hij mee bezig was. Hij bestudeerde elk woord in zijn samenhang en als zijn uitleg klopte met alle andere parallele tekstgedeelten, beschouwde hij het probleem als opgelost. Zodra hij een moeilijke passage tegenkwam, vond hij de uitleg wel in andere gedeelten van de Bijbel. Naarmate hij in zijn studie vorderde en God oprecht smeekte om hem inzicht te geven, werd alles wat hij in het begin niet begreep duidelijk. Hij stelde vast dat de woorden van de psalmdichter waar zijn. Het openen van uw woorden verspreidt licht. Het geeft de onverstandige inzicht, Psalm 119, vers 130. Met grote belangstelling onderzocht hij het boek Daniël en de Openbaring en gebruikte dezelfde interpretatieprincipes als van de andere teksten. Hij merkte tot zijn grote vreugde dat de profetische symbolen konden worden verklaard, dat de profetieën die al waren uitgekomen letterlijk in vervulling waren gegaan, dat alle beeldspraak, gelijkenissen, vergelijkingen enzovoorts onmiddellijk worden uitgelegd of dat de woorden waarmee ze worden uitgedrukt in andere Bijbelteksten konden worden verklaard en dat ze dan letterlijk moeten worden opgevat. Hij zei hierover: ik was er toen van overtuigd dat de Bijbel de geopenbaarde waarheid weergeeft die zo duidelijk en eenvoudig is dat de zoekende mens, ook al is hij nog zo dom, niet hoeft te dwalen. Zijn inspanningen werden met succes bekroond. Hij ontdekte de ene schakel van de waarheid na de andere toen hij de grote profetische lijnen stuk voor stuk onderzocht. Engelen leidden hem in zijn onderzoeken en gaven hem inzicht in het schrift. Miller nam de manier waarop de profetieën in het verleden in vervulling zijn gegaan als maatstaaf voor de beoordeling van de profetieën die nog moesten uitkomen en kwam tot de overtuiging dat de algemene gangbare opvattingen over Christus' geestelijke koninkrijk, een millennium of duizendjarig rijk voor het einde van de wereld, absoluut onbijbels was. Volgens deze leer zou er gedurende 1000 jaar vrede en gerechtigheid op aarde heersen voor de persoonlijke wederkomst van Christus. Daardoor werden de verschrikkingen van de dag des Heren naar een verre toekomst geschoven. Deze leer is misschien wel aantrekkelijk, maar is beslist in strijd met de leer van Christus en de apostelen, die hadden gezegd dat het onkruid en de koren samen moesten opgroeien tot de oogsttijd, het einde van de wereld, en hadden gewaarschuwd: slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen. Weet wel dat er in de laatste dagen zeer zware tijden zullen komen. Het koninkrijk der duisternis zal blijven bestaan tot de wederkomst en zal worden verteerd door de adem zijns monds en zal machteloos worden gemaakt door zijn verschijning als hij komt. Matteüs 13, vers 30, vers 38 tot en met 41, 2 Timotheüs 3, vers 13 en 1 en 2 Thessalonicenzen 2, vers 8. De apostolische gemeente geloofde niet in de leer van de bekering van de hele wereld en het geestelijk koninkrijk van Christus. Pas in het begin van de 18e eeuw vond deze leer algemeen ingang onder de christenen. De gevolgen van deze dwalingen, en van alle andere dwalingen trouwens, waren rampzalig. Als de wederkomst van Christus naar een verre toekomst wordt geschoven, letten de mensen niet meer op de tekenen die zijn wederkomst aankondigen. Daarom ontstond ten onrechte een gevoel van vertrouwen en zekerheid en vonden velen het niet nodig zich voor te bereiden om Christus te ontmoeten. Volgens Miller leert de Bijbel duidelijk dat Christus letterlijk en persoonlijk zal terugkomen. Paulus zegt, de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van ener bezuin Gods nederdalen van de hemel. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. En Christus zegt, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Matteüs 24, vers 30 en 27. Hij zal komen met alle heilige engelen. Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. Matteüs 25, vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen. Matteüs 24, vers 31. Bij de wederkomst zullen zij die in Christus gestorven zijn, worden opgewekt, en de rechtvaardigen die nog in leven zijn, zullen worden veranderd. Paulus zegt, alle zullen wij niet ontslapen, maar alle zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 1 Korintiërs 15, vers 51 tot en met 53. In zijn brief aan de Thessalonicenzen zegt hij, na zijn beschrijving van de wederkomst van Christus, zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levende, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere wezen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. Christus volgelingen zullen het koninkrijk pas bij zijn persoonlijke wederkomst ontvangen. Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid, en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand, en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen, komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u is bereid van de grondlegging der wereld af. Matteüs 25, vers 32 tot en met 34. Al deze bijbelteksten tonen duidelijk aan dat zij die in Christus gestorven zijn, onvergankelijk zullen worden opgewekt. En dat bij zijn wederkomst de levenden zullen worden veranderd. Door deze ingrijpende veranderingen zijn ze gereed om het koninkrijk te ontvangen. Want Paulus zegt, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 1 Korintiërs 15, vers 50. De mens is nu sterfelijk en vergankelijk, maar Gods koninkrijk zal onvergankelijk zijn en eeuwig bestaan. Daarom kan de mens, zoals hij nu is, het koninkrijk niet binnengaan. Maar wanneer Jezus terugkomt, zal hij de verlosten onsterfelijk maken en hun het koninkrijk, waarvan ze tot dat ogenblik slechts erfgenamen waren, schenken. Deze en andere teksten bewijzen volgens Miller duidelijk dat de gebeurtenissen die volgens de meeste mensen voor de wederkomst van Christus moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld een universeel vrederijk en een vestiging van Gods koninkrijk op aarde, volgens de Bijbel na de wederkomst zouden plaatsvinden. Bovendien beantwoordden alle tekenen en de toestand van de wereld aan de profetische beschrijving van de laatste dagen. Hij moest alleen al op grond van zijn onderzoek van de Bijbel tot de conclusie komen dat er heel binnenkort een eind zou komen aan de tijd die God had uitgetrokken voor het bestaan van onze aarde in haar huidige vorm. Hij zegt ook, een ander bewijs dat grote indruk op mij maakte, was de tijdrekening van de Bijbel. Ik ontdekte dat de gebeurtenissen die in het verleden waren voorzegd, vaak binnen een bepaalde tijd plaatsvonden. De 120 jaar voor de zondvloed, Genesis 6 vers 3, de 7 dagen die eraan vooraf zouden gaan, en de 40 dagen regen, Genesis 7 vers 4, het verblijf van Abrahams nakomelingen in een vreemd land gedurende 400 jaar, Genesis 15 vers 13, de 3 dagen in de dromen van de schenker en de bakker, Genesis 40 vers 12 tot en met 20, de 7 jaren van de farao, Genesis 41 vers 28 tot en met 54, de 40 jaar in de woestijn, Numeri 14 vers 34, de hongersnood gedurende 3,5 jaar, 1 Koningen 17 vers 1, en zie ook Lucas 4 vers 25, de 70 jaren in ballingschap, Jeremia 25 vers 11, de 7 tijden van Nebukadnezar, Daniel 4 vers 13 tot en met 16, en de 7 weken, 62 weken en 1 week, in totaal 70 weken, die voor de Joden waren bepaald, Daniel 9 vers 24 tot en met 27. Al deze gebeurtenissen waarvoor een tijd was vastgesteld, waren eens profetieën en hebben zich letterlijk vervuld. Toen Miller bij het onderzoek van de Bijbel verschillende tijdperken ontdekte, die volgens hem tot aan de wederkomst van Christus reikten, beschouwde hij ze dan ook prompt als de tijden van tevoren bepaald, die God aan zijn boodschappers had medegedeeld. Mozes zegt, de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen, voor altijd. En Amos verklaart, voorzeker, de Heere Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Deuteronomium 29 vers 29 en Amos 3 vers 7. Zij die Gods woord onderzoeken, mogen er dan ook op vertrouwen dat de meest opzienbarende gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis ook duidelijk in het schrift vermeld zijn. Aangezien ik er ten volle van overtuigd was dat elk van Gods ingegeven schriftwoord nuttig is om te onderrichten, 2 Timotheus 3 vers 16, dat profetie nooit is voortgekomen uit de wil van de mens, maar door de Heilige Geest gedreven mensen van Gods wegen hebben gesproken, 2 Petrus 1 vers 21, en dat al wat tevoren geschreven is tot ons onderricht geschreven werd, Romeinen 15 vers 4, was ik van mening dat de chronologische gedeelten ook tot Gods woord behoorden en dus met evenveel aandacht moesten worden bestudeerd als al de andere Bijbelgedeelten. Daarom vond ik dat ik niet het recht had de profetische tijdperken over te slaan bij mijn pogingen om te begrijpen wat God in zijn genade aan ons heeft geopenbaard. De profetie die volgens Miller zeer duidelijk de tijd van de wederkomst aangaf, was Daniel 8 vers 14, die zegt 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld worden. Miller paste zijn regel dat de Bijbel zichzelf uitlegde toe en stelde vast dat één dag in een symbolische profetie gelijk staat met één jaar in werkelijkheid. Numeri 14 vers 34 en Ezechiël 4 vers 6. Hij kwam tot de conclusie dat de periode van de 2300 profetische dagen, of evenveel letterlijke jaren, veel verder reikte dan het einde van de oud-testamentische bedeling, en dat die periode dus ook niet doelde op het heiligdom van het Oude Testament. Miller aanvaarde de algemene gangbare opvatting dat de aarde het heiligdom van de christelijke bedeling was. Hij dacht dan ook dat het in rechte staat herstellen van het heiligdom, zoals voorzegd in Daniel 8 vers 14, het reinigen van de aarde door vuur bij de wederkomst van Christus voorstelde. Als hij het juiste beginpunt van de 2300 avonden en morgens kon vinden, zou hij ook de juiste tijd van de wederkomst kunnen bepalen. Zo zou hij dan het tijd van de voleinding der alle dingen kennen. De tijd wanneer de bestaande wereldorde met Al zijn hoogmoed en macht, praal en ijdelheid, verdorvenheid en verdrukking zou eindigen. De tijd wanneer de vloek van de aarde zou worden weggenomen, de dood zou worden vernietigd, de beloning zou worden gegeven aan de dienstknechten van God, aan de profeten en de heiligen, en aan hem die zijn naam vrezen. De tijd wanneer de verwoesters van de aarde zouden worden vernietigd. Miller zette zijn onderzoek van de profetieën met nog grotere ernst voort. Niet alleen overdag, maar ook 's nachts wijdde hij zich aan de studie van het onderwerp, dat hij buitengewoon belangrijk en boeiend vond. In hoofdstuk 8 van Daniël kon hij geen aanwijzingen vinden voor het beginpunt van de 2300 avonden en morgens. Hoewel de engel Gabriël de opdracht had gekregen om Daniël het gezicht te doen verstaan, had hij hem maar gedeeltelijke uitleg gegeven. Toen de profeet hoorde welke verschrikkelijke gevolgen over de gemeente zouden komen, was hij aan het einde van zijn krachten. Hij kon de uitleg niet meer verwerken en de engel liet hem enige tijd met rust. Daniël zegt zelf: "En ik, Daniël, was uitgeput en was enige dagen ziek. En ik was verbijsterd over het gezicht, maar niemand merkte het." Toch had God zijn boodschapper de opdracht gegeven: doe deze het gezicht verstaan. Die opdracht moest worden uitgevoerd. Daarom ging de engel na enige tijd weer terug naar Daniël en zei: Daniël, nu ben ik weer uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Daniël 8 vers 27 en 16, 9 vers 22 en 23 en 25 tot en met 27. Eén belangrijk punt van het gezicht was nog niet verklaard, namelijk de periode van de 2300 avonden en morgens. Daarom ging de engel bij de hervatting van zijn uitleg dieper in op dit onderwerp. 70 weken zijn bestemd, afgesneden in het Hebreeuws, over uw volk en over uw heilige stad. Weet dan en versta van de uitgang van het woord, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op de Messias, de vorst, zijn 70 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, en hij zal velen het verbond versterken een week. En in de helft, derwelk zal hij de slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. De engel was naar Daniël gestuurd met een duidelijke opdracht hem het punt uit te leggen dat hij in het gezicht van het achtste hoofdstuk niet had begrepen. 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom en rechte staat hersteld worden. Nadat de engel had gezegd: let op het woord en sla acht op het gezicht, begon hij onmiddellijk aan zijn uitleg. 70 weken zijn bepaald voor uw volk en uw heilige stad. Het woord dat vertaald is door bepaald betekent letterlijk afgesneden. 70 weken of 490 jaar zijn volgens de engel afgesneden van het Joodse volk. Maar wanneer zijn ze afgesneden? Daar er in hoofdstuk 8 alleen sprake is van één periode, moeten de 70 weken daarvan afgesneden zijn. De 70 weken zijn dus een stuk van de 2300 avonden en morgens. En de twee periodes hebben hetzelfde beginpunt. De engel zei dat de 70 weken begonnen op het ogenblik dat het bevel uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Als men die datum kon vaststellen, had men meteen ook het begin van de 2300 avonden en morgens. Dit decreet kunnen we in het zevende hoofdstuk van Ezra, vers 12 tot en met 26 vinden. De volledige tekst werd door Axerxes, koning van Perzië, afgekondigd in 457 voor Christus. Maar in Ezra 6 vers 14 lezen we dat de bouw voltooid werd volgens het bevel van Kores, Darius en Artaxasta, de koning van Perzië. Deze drie koningen brachten door hun afkondiging, bevestigd en aanvulling het bevel tot de volmaaktheid die nodig was om het begin van de profetie van de 2300 avonden en morgens aan te duiden. Als men 457 voor Christus als uitgangspunt voor de berekening aanneemt, kan men vaststellen dat elke detail in verband met de 70 weken in vervulling is gegaan. Vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 70 weken en 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven. In totaal 69 weken of 483 jaar. Het decreet van Artaxerxes werd van kracht in de herfst van 457 voor Christus. Vanaf deze datum gerekend reiken de 483 jaar tot de herfst van 27 na Christus. Op dat ogenblik ging deze profetie in vervulling. Het woord Messias betekent de gezalfde. In de herfst van 27 na Christus werd Jezus door Johannes gedoopt en werd hij door de Heilige Geest gezalfd. De apostel Petrus zegt dat God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Handelingen 10 vers 38. Christus verklaarde zelf, de Geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen. Lucas 4 vers 18. Na zijn doop ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken en hij zei, de tijd is vervuld, Marcus 1 vers 14 en 15. En hij zal het verbond van velen zwaar maken, een week lang. Dat is dan de 70ste week, de laatste 7 jaar van de periode die voor de Joden bepaald was. In deze periode tussen 27 en 34 na Christus richtte Jezus zich eerst zelf en daarna door zijn discipelen in het bijzonder tot de Joden met de evangelieboodschap. Toen de apostelen vertrokken om het goede nieuws van het koninkrijk te verspreiden, zei Jezus, wijk niet af op de weg naar de heidenen. Gaat geen stad van de Samaritanen binnen. Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Matthäus 10, vers 5 en 6.